Uitzending gemist van Radio Maria is mogelijk dankzij jouw financiële bijdrage. Dankjewel.
Levenslicht. Praktische tips voor iedereen.
Ja, het is wel radio, maar we gaan toch een kijktafel maken vandaag. En dat doen we met Ellie Keller-Hoonhout. Welkom in de studio Ellie. En ja, om even in de sfeer te komen, het is herfst vandaag. Bomen worden kaal. Denk aan noten, sierbessen, paddenstoelen, storm, regen in de plassen. Stampen, ja. Pompoenen, elfenbankjes, stampot, vroeg donker open haard aan. Natuur sterft af, nou ja, dikke truien. Dan komen we al helemaal in de stemming. Een lange wandeling maken, vogels trekken weg, natte bladeren. Kijk, je ruikt het al bijna, hè? De herfst is er. En ja, daar gaan we het over hebben straks op de radio, van hoe gaan we dat zichtbaar maken. Maar ik wil graag eerst weten, je bent theoloog, hebt in Amsterdam gestudeerd, je bent ook pastoraal werker geweest. Nou, hoe ben je hier verzeild geraakt en waarom gaan we het nu hebben over kijktafels? Ja. Een lang intro, nou mag jij.
Nou, lang, helemaal goed. Ik ben dus Ellie Keller, ik ben 59 jaar. Ik ben moeder van drie dochters, die allemaal al volwassen zijn. En sinds anderhalf jaar heb ik een kleindochter. En bijna 40 jaar getrouwd. Ik ben betrokken bij het fenomeen kijktafel. Daar ben ik mee bezig gegaan. En dat is eigenlijk in hele kleine stapjes in mijn leven. Heb ik iedere keer iets opgedaan dat ik dacht van, hé. En al die hees bij elkaar hebben verleden jaar geresulteerd in een kijktafelboek.
Ja, maar ik heb ook wel een hele hoop hees bij elkaar, maar ik kom nooit bij een kijktafelboek uit.
Dus nee,
wat voor soort hees zijn dat geweest?
Ik zal daar proberen iets over te vertellen.
Ja.
Toen ik kind was, toen las ik in de kinderbijbel. En toen dacht ik altijd bij mezelf, wat is dit nu eigenlijk voor een boek? Het is geen sprookjesboek en het is ook geen geschiedenisboek. Maar hoe kan ik er nou in geloven? Wat zou het zijn? En ik was heel erg ook een twijfelaartje. En toen ik een jaar of 13 was, vertelde iemand mij, maar Eddie, het is toch heel simpel. In de Bijbel staan allemaal beelden. Mensen praten over God in beelden, in metaforen. En dat heeft eigenlijk mijn geloof gered. Beelden.
Heeft jouw geloof gered? Ja. Dat hoorde ik toch goed,
ja,
hè?
Ja, dat hoorde je goed.
Ja, nee, oké.
Okay. Nou, dat is een van de dingen wat een hee was.
Mm-hmm.
En veel later, toen was ik al, ik ben oorspronkelijk opgeleid als catecheet. En ik werkte ook vooral in parochiecatechese. En onder andere leidde ik vaak avonden voor jonge ouders. Over, als kinderen vragen over God, over Jezus. En toen had ik ontdekt dat als ik aan de mensen vroeg van, ja, maar wat zou je nou over willen brengen van jouw geloof? Dan ze eigenlijk niet meteen een antwoord konden geven. Maar als ik de mensen een aantal foto's, uit een aantal foto's liet kiezen, dan, en ze hadden zo'n foto in de hand, dan gingen ze vertellen. Bijvoorbeeld iemand koos een foto van biddende handen. Of een kaarsje aansteken bij Maria. Of een foto van een bron. Of een foto van twee mensen die van elkaar hielden. Of een priester bij de consecratie. Of een dansend kind. Of een Bijbel op een standaard.
Ja.
En bij al die foto's voelden de mensen binnenin, ja, dat is voor mij het belangrijkste. Met dit beeld, dat roept bij mij iets op in mijn ziel.
En jij was toen al theoloog?
Toen werkte ik ook als pastoraal werkster.
Ja.
En dat was gewoon een werkvorm. Maar het, als je het zichtbaar maakte, het geloof, dan gebeurde daar binnenin in mensen iets. Dat was een hele belangrijke hee. Toen, een ander moment, was ik bezig met de voorbereiding op de eerste communie. En we gingen we iets vertellen over de brood en wijn. En ik had het hostieschaaltje uit de kluis gehaald en de kelk voor de wijn. En ik dacht, ja, dat kan ik toch niet zomaar midden op die vergadertafel zetten. En toen dacht ik, nee, ik ga eerst de corporale neerleggen. Dat is zo'n wit gesteven servetje wat eerst op het altaar wordt gelegd en daarop komt brood en wijn. Ik dacht, ja, met zo'n corporale maak ik een apart plekje. En wordt het ook belangrijk van wat ik daar opzet. Want ik ga daarover, zeg ik het vertelkleedje van de kerk, zei ik tegen de kinderen. En op het moment dat wij over Jezus gaan vertellen en de dingen brood en wijn gebruiken om hem tegenwoordig te stellen, dat doen we op een speciaal plekje op het altaar. Maar ook weer afgebakend met die corporale. Dat is mijn allereerste beeld geweest van een kijktafel. Je moet een kleedje neerleggen op tafel. Ja, wat afbakend, als een soort heilig plekje, als een bijzonder plekje.
Zoals de moslims een gebedskleedje hebben.
Bijvoorbeeld, maar in dit geval gewoon op de eettafel.
Ja.
Een plekje maken waar jij iets zichtbaar maakt van wat jij gelooft. Maar het idee daarvan kwam bij de voorbereiding van de eerste communie met die corporale. Nou, ik heb ben betrokken bij een website, bij het project Geloven Thuis. De meesten misschien kennen de luisteraars het. Daar horen de geloofskoffertjes bij. Onder andere beginnen maar en ga je mee. En ik heb daar aan mee ontwikkeld toen ik bij de diocesaan pastorale dienst werkte in Zeist. Het bisdom Utrecht. En ben op een gegeven moment arbeidsongeschikt geraakt door hele erge rugklachten. En ik ben chronisch pijnpatiënt geworden. En ik lag op bed. En op een gegeven moment toen het weer iets beter ging, heb ik mezelf aangeboden om een dagdeel in de week weer iets te doen. En toen ben ik gevraagd om mee te werken met de website Geloven Thuis. www.geloventhuis.nl. En op die website maak ik elke keer, komt 10 keer per jaar met een helemaal totaal nieuw thema uit, maak ik kijktafels bij. Dat mensen met kinderen iets zichtbaar kunnen maken van die maand, van dit christelijk feest. Het is gericht op kinderen. Maar het kijktafelboek waar we het vandaag ook over hebben is breder. Het is voor iedereen.
Ja. En je hebt ingezien dat het kijken naar dingen, het moeilijke zaken vormgeven, dat het geloof versterkt. Is dat een bedoeling van je? Of?
Ja, want op het moment dat je iets zichtbaar maakt, zeg maar iets wat je buiten jezelf brengt, gaat het ook voor jezelf meer leven.
Mm-hmm.
En op het moment dat ik een kijktafel op mijn eettafel heb staan en ik doe bij het eten het lichtje aan, dan is het ook een plek waar ik bij kan bidden of waar ik iets aan God kan toevertrouwen.
Of als je verliefd bent, dan kun je niet
dan
genoeg
zet ik een
foto's
hart
van jezelf
op de kijktafel.
Ja? Je kunt ook niet genoeg foto's van je geliefde hebben. Hè?
Precies, precies. Het is een hele simpele manier, die eigenlijk een nieuwe manier anno 2015 is. Zoals we vroeger het Heilig Hartbeeld hadden, een kruisbeeldje, een Mariabeeldje, dat hebben nu heel veel mensen niet meer. Daaraan wist iedereen vroeger van, daar zijn ze katholiek.
Ja.
En nu moet je het denk ik, er is niks tegen om dat ook allemaal neer te zetten in je kamer. Maar met een kijktafel kan je ook met dingen van nu, die je gewoon in de winkels kan krijgen, iets zichtbaar maken wat voor jou belangrijk is. En dan gaat het altijd over de dingen die in je ziel leven.
Wauw.
Wauw, ja.
Ja, je overvalt me. Dingen die in mijn ziel leven. Maar ik dacht, oh, we gaan het allemaal over leuke dingen hebben.
Ja, ook.
Ook. Maar dat is heel erg, dingen die in je ziel leven. Je moet dat toch eens even iets meer uitleggen.
Dat zal ik gaan doen, dat zal ik gaan doen. We gaan gewoon een kijktafel maken hier. Jij kan hem ook zien. En wat ik net al zei, een kijktafel begin je met een lapje.
Ja, ik zie een bronskleurig zijdeachtig doek.
Ja, het is
prachtig.
Gewoon een stukje voeringsstof uitgeknipt met een kartelschaar. Maar het ziet er super goed uit, want het is een prachtige herfstkleur.
Ja.
En je hebt ook gewoon in de winkels placemats of je knipt een t-shirt wat je eigenlijk weg wil doen in de kledingcontainer. Knip je een lapje uit met 4 lapjes voor elk seizoen 1 kleur. Ben je klaar om zeg maar met je kijktafel te beginnen. En je bakent daarmee een plekje af in je huis. Maar je kan het ook Kijktafels worden niet alleen in de huiskamer neergezet, we zetten ze in het kerkportaal. Er is een parochie in Hengelo die kijktafels in het kerkportaal zet, dat mensen daardoor geïnspireerd worden. Tien en nevendienst zijn kijktafels bruikbaar. In het onderwijs worden kijktafels gebruikt, maar ook bijvoorbeeld bij een condoleansregister, verzorgingshuizen, inloophuizen. Kijktafels kan je overal neerzetten, want het zijn... Mensen zijn er blij mee, want het is mooi. En het opent ook gesprek.
Maar het gaat bij jou wel verder dan, zeg maar, zo'n tafel met herfstblaadjes en kaboutertjes ertussen en twee paddenstoelen.
Nee.
Gaat toch wel iets verder?
Ja, dat zou ook een kijktafel zijn.
Mm-hmm.
Maar dat is gewoon een kijktafel. Nou ja, stel dat ik... Maar dat is een kijktafel herfst.
Ja.
Maar als ik daar bijvoorbeeld... Nou, dan kom ik al op een symbool van allerzielen. Maar stel dat ik tussen die blaadjes een zakdoek neer zou leggen.
Mm-hmm.
Dan denken mensen een zakdoek. Dan zeg ik, ja, dat is namelijk... Het is een echte herenzakdoek, zie je?
Mm-hmm. Ja, ja, mijn God, vader had er zulke...
Precies.
Ja, ja.
Nu vind ik dat God niet alleen een vader is, maar het zou ook een moeder zijn. Maar ik heb toch voor een herenzakdoek gekozen.
Ja, ja.
Want dit is de zakdoek van God. Die leg ik dan op de kijktafel. En dan vertel ik eigenlijk dat ik erin geloof dat God... later de tranen zal afwissen. Ja, dan...
Mm-hmm.
En dan staan er natuurlijk ook geen kaboutertjes op. Maar dan liggen er wel herfstbladen met de zakdoek van God. Nou, dan... Daarmee vertel ik, met een eenvoudig iets...
Ja.
Wat ik geloof.
Ja? Maar dat maak je dan voor bijvoorbeeld je kinderen of je kleinkinderen?
Ja. Ja.
Of maak je zoiets ook voor jezelf?
Ik maak het ook voor mezelf.
Ja?
Want ook als ik geen kinderen of kleinkinderen zou hebben...
Mm-hmm.
Dan zou ik... ook kijktafels maken, omdat het voor ook een aandachtsplekje is voor mezelf. En als je ermee bezig bent en je loopt met de religieuze ogen door de blokker en de Xenos of de Action of hoe alle winkels heen, dan kom ik dingen tegen waarvan ik denk, hé, dat is iets voor op mijn kijktafel. Dit is een gewoon voorwerp wat verwijst naar mijn geloofswerkelijkheid.
Je bent dat gaan leren zien.
Ja, ook gewoon door het te doen.
Ja.
En door op het idee gebracht te worden, hé, dit is een middel tot geloofscommunicatie,
mm-hmm.
maar zonder woorden.
Ja. Ik heb een pijnlijk voorval. Ik was een keer bij een kasteel, een mooie excursie, en ik keek naar de voordeur van het kasteel en het zag er allemaal prachtig uit, maar naast, zeg maar, de ruit, waren nog een paar ruitjes aangebracht. En dat was in blauw en groen, rood en geel. Ik vond het een beetje carnaval. En toen zei ik, de gids die stond daar. En toen zei ik van, nou, ik vind het eigenlijk niet mooi. Een beetje carnaval. En op dat moment zei hij, ja, maar dat komt omdat u het niet begrijpt. Oh, nou leg me dan eens uit. Dat zijn de kleuren van de seizoenen.
Zo ver
was ik dus al weg van die symboliek. Terwijl in dat huis hadden ze gewoon gekleurd glas. Dat was voor de seizoenen. En dan kon je dus... ik vond het prachtig. Ben ik nooit vergeten.
Nee, maar dat is een goed voorbeeld van hoe iemand... zeg maar visueel iets zichtbaar maakt van wat hij belangrijk vindt.
Ja.
Meeleven bijvoorbeeld met de seizoenen. Dat je daar bewust van bent.
Ja, en dat blauwe ruitje werd ineens heel koud, hè?
Ja. Ja, ik zou misschien voor grijs hebben gekozen. Maar goed, iedereen heeft ook zijn eigen associaties bij mm-hmm. kleuren bijvoorbeeld. Ja. Goed. Wat zal ik er verder over de kijktafel vertellen? Vind je het goed?
Ja, ga je gang. Ik zit te wachten.
Ik heb hier dus mijn lapje als ondergrond.
Mm-hmm.
Want een kijktafel bestaat altijd uit vier dingen. Het bestaat uit een ondergrond... Het bestaat uit iets uit de natuur, en een lichtje, en een symbool. Als je die vier dingen bij elkaar zet, heb je, wat mij betreft, een kijktafel.
Natuur, lichtje, symbool en een ondergrond, hè, zei
ja.
je?
Ja, en ik zal alle dingen apart toelichten. Zodat ook de luisteraars begrijpen van wat we hier, hoe dat ze zich kunnen voorstellen. Het is lastig in een radioprogramma
mm-hmm.
over beelden en... En iets wat heel visueel is, maar ook wat alle zintuigen raakt, om dat te
Maar aan de andere kant is het wel een hele goede oefening. We hebben een programma gehad over dementie. Dit is een hele goede oefening om toch weer helder te blijven. En je hersenen te trainen.
Ja,
dus,
het gaat lukken, het gaat lukken.
Ja.
Nou, ik heb dus een kleedje liggen in de kleur van het seizoen. In dit geval een diep oranje herfsttint. En daarop zet ik een schaal. En met een schaal kan je denken aan een kaarsenonderbord of aan een klein houten dienblaadje of aan een gekleurd ontbijtbord of een glazen schaal die je bijvoorbeeld kan vullen met zand. Kijk wat je in huis hebt en zo kan je beginnen. In het kijktafelboek staat voorbeelden van één schaal die ik altijd kan gebruiken omdat ik het met andere dingen kan vullen. Ik ga toch ook even iets zeggen over het boek zelf, dat mensen begrijpen hoe het werkt.
Mm-hmm.
Het kijktafelboek bestaat uit 3 hoofdstukken. En in het eerste hoofdstuk leg ik uit wat een kijktafel is, wat ik ook nu een beetje in het programma vertel. In het tweede hoofdstuk heb ik een aantal kapstokvragen opgenomen die jou helpen bij het denken over een kijktafel, over het thema wat jij zichtbaar wil maken, het onderwerp wat je wil visualiseren. Ik werk 2 stap-voor-stap voorbeelden uit. En dan zijn we ongeveer op een derde van het boek. En dan komt het derde hoofdstuk, het allergrootste hoofdstuk. En het derde hoofdstuk staat vol met voorbeelden van kijktafels. Beginnend bij de periode na de schoolvakantie, wat we vroege herfst noemen, tot en met het en dan het hele jaar rond.
Ja, maar nou lijkt het alsof het een boek is met 3 hoofdstukjes, maar
nee, want
ik zie al hoofdstuk 15 staan.
Ja, het zijn maar de 3 grote onderdelen.
Oh, okay.
En als ik naar de hoofdstukken kijk, en bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk heet Nazomer, dan is er eerst een introotje om een beetje in de sfeer te komen. Er is een pagina waar je al verschillende symbolen ziet die bij die periode zouden passen. Dan komt er een stap-voor-stap voorbeeld. En dan werk ik een kijktafel uit die heet Niet van brood alleen. Met het boek van Frederik waar muisjes graantjes verzamelen. Ik heb een kijktafel die heet Overvloed. Waarin we God dankbaar zijn voor alles wat de herfst ons aan vruchten geeft. En elke keer staat er, wat zie je op deze kijktafel? Waar vind je die inspiratiebron? Is er ook bijvoorbeeld een Bijbelse inspiratiebron of een Bijbeltekst? En waar verwijzen de symbolen naar?
Ja, precies.
En dat
ja.
is zeg maar, zo wordt elke kijktafel besproken. En als het een kijktafel is voor een feest, bijvoorbeeld kijktafel voor Dierendag, de gedenkdag van Franciscus van Assisi, dan leg ik ook uit wat we vieren met dit feest. Zodat het eigenlijk ook nog een soort catechesenboek is.
Mm-hmm.
Alle christelijke feesten worden toegelicht en uitgelegd. En dan komt bijvoorbeeld het hoofdstuk Allerheilige Allerzielen, waar 4 voorbeelden zijn uitgewerkt. In hoofdstuk 5, late herfst, hoofdstuk 6, advent, enzovoort, enzovoort.
Ja, nu zou je denken, als je het boek niet gezien hebt, oké, nou, ik snap het. En dan, goed, dan krijg ik dus foto's van hoe ik zo'n tafel in elkaar zet. En dan een paar woordjes erbij. Maar het gaat veel verder. Ik zou jou eigenlijk willen vragen om een stukje voor te lezen van bladzijde 84.
Okay.
Ik zie daar een prachtige kijktafel, een winterse kijktafel staan. Misschien dat je die ook even kunt omschrijven. Ja. En dan gewoon even die hele pagina lezen. Want dan word je als het ware in dat boek gezogen. En dan denk ik dat de mensen een veel duidelijker beeld krijgen van, ja, hoe zit dat boek nou in elkaar?
Dat is goed. Nou, ik hoef de kijktafel, ik zal hem beschrijven, want ja. Dat doe ik namelijk ook in het boek zelf. De kijktafel heet In iemands voetspoor gaan. Het hoort bij de wintertijd. Wat zie je? Je ziet een ronde, antracietkleurige placemat met een lichte kern die een beetje uitwaaiert van wit naar in het zwart met een wit gehaakt randje. Die heb ik ooit gevonden in een tuincentrum. Daarop staat een boom met zilverkleurige takjes. Er zit een vogeltje aan de voet van die boom. Er staat een vaccinelichtje op. Er liggen enkele fonkelende prisma's. Dat zijn van die diamantvormige steentjes waar het licht in flonkert. En een afbeelding van een foto. Het is een foto waarop je sneeuw ziet, waar voetstappen zeg maar lopen naar een horizon toe met een winterse kale boom op die foto. Dus je ziet eigenlijk sporen in de sneeuw, voetstapjes in iemands voetspoor gaan. Waar vind je de inspiratiebron van deze kijktafel? De eerste naam waarmee de volgelingen van Jezus werden aangeduid was mensen van de weg. Jezus heeft over zichzelf gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Mensen die Jezus volgen gaan dus zijn weg. Zij volgen zijn spoor, lopen in zijn voetstappen. En ook in het gewone spraakgebruik kennen we de uitdrukking, in iemands voetsporen treden. Je doet dan precies hetzelfde als iemand die je voorging. Waar verwijzen de symbolen op de kijktafel naar? De ondergrond, het boompje en het kleumende vogeltje maken samen de wintersfeer. De afbeelding van het spoor in de sneeuw verwijst naar het spoor dat mensen achterlaten in hun leven en waar anderen in kunnen gaan. Degene die als eerste het spoor in de sneeuw maakt, heeft het moeilijkst. Hoe meer mensen de route hebben gelopen, hoe bekender de weg wordt en hoe makkelijker je op het pad blijft. De prisma's fonkelen en weerkaatsen het licht. Dit is een symbool dat op een andere wijze hetzelfde benadrukt. Als je het licht en de liefde weerkaatst, ben je een stralende, herkenbare christen.
Tot zover.
Tot zover, ja. Ja, dus je ziet een eenvoudig wintertafereeltje staan.
Ja, en
verhaal zit erachter.
Ja, dit verhaal zit erachter. Maar had je eerst het verhaal, ben je toen het beeld gaan vinden of gaat dat door elkaar heen?
Het gaat door elkaar heen.
Ja.
Maar ik had een keer die afbeelding van die voetsporen in de sneeuw uitgeknipt uit een tijdschrift en bewaard. Ik heb een bakje waar ik mooie kaarten in verzamel en mooie afbeeldingen. En toen ik het kijktafelboek moest maken, of ging maken, ben ik een jaar mee bezig geweest. Want ik wist dat ik het ging doen. En toen dacht ik, voor de winter, wat zal ik doen? Toen dacht ik, die tafel met die foto met die afbeeldingen. Want dat zegt voor mij iets van in het voetspoor gaan. En dat zegt ook iets over hoe ik zelf wil zijn in mijn eigen leven.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dus hier zit ook een stukje herkenning in, denk ik, voor andere mensen. Maar het is ook een stukje van mijn eigen geloof.
Ja, en dan heb je dat gemaakt. En dan ga je daarvoor mediteren. Ga je daar voor bidden. Wat gebeurt er met zo'n tafel?
Die tafel staat dan in mijn woonkamer, op de eettafel.
Ja.
En als ik het lichtje aansteek, dan komt de kijktafel tot leven.
Okay.
En dan sta ik er dus even bij stil.
Mm-hmm.
En soms bid ik daarbij.
Ja.
Ook bijvoorbeeld om te vragen van dat ik ook inderdaad in het voetspoor van Jezus zou mogen blijven gaan. Of ik ben er gewoon even stil bij. Het ligt een beetje aan. En hij staat dan 2-3 weken. En dan vervang ik weer voor een andere kijktafel.
Oké.
Ja, zo.
Nou, wat je nog niet in je boek hebt, maar dat kan ik gelukkig wel bij de radio. Ik ga over dit wintertafereel ga ik een muziekje spreiden.
We gaan het luisteren.
Welkom terug in het programma Levenslicht met Ellie Keller. En we hebben het over kijktafels. Het kijktafelboek van haar. Maak je inspiratie zichtbaar. Hoe maak je zelf een kijktafel? Ideeën voor seizoenen en geloofsfeesten. En met vele foto's en voorbeelden. We hebben het er al even over gehad. Maar we zijn hier in de studio een kijktafel aan het maken. We hadden de bronskleurige ondergrond. We hadden de schaal. Allemaal in stralende herfstkleuren. En ik zie Ellie nu met herfstbladeren in de hand zitten.
Ja, want de kijktafel heeft dus een ondergrond en als tweede een element uit de natuur. Voor de herfst is het natuurlijk niet moeilijk, want je hoeft maar naar buiten te lopen en de herfstschatten die vliegen je om de oren in de vorm van vallende blaadjes, eikels, kastanjes. Dus ik leg op de kijktafel een aantal bladeren. Als je de bladeren één dag tussen keukenpapier droogt met iets zwaars erop, dan blijven ze plat. Zodat ze ook mooi blijven liggen op je kijktafel. Nou, het ziet er al behoorlijk herfstig uit. Want het feest van Allerzielen, Allerheiligen valt niet voor niks in de herfst.
Het regenbuitje ontbreekt nog.
Ook, het is soms zijn buitje, maar goed.
Lag die zakdoek er nog op?
Nee, want dat was even een voorbeeld. Dat doe ik straks weer.
Oh,
die zakdoek
okay.
Is er nu weer even af. Er liggen nu alleen herfstbladeren.
Mm-hmm.
En dan kom ik op een lichtje. En het lichtje zet ik onder op een onderzetter. In het boek zitten 4 onderzetters.
Ja, helemaal achterin.
Achterin de kast zijn die verborgen. Je kan ze eruit halen en je kan ze er ook weer in opruimen. Het zijn 4 ronde onderzetters die dubbelzijdig bedrukt zijn. Het is van een dikke karton met een glanslaagje afgewerkt en ze zien er echt prachtig uit.
Dit doet me denken aan die 4 raampjes bij die deur in het kasteel. Hè?
Precies, precies. En die onderzetters, daar kan je er eentje voor uitkiezen op je kijktafel. En dan kijk je welke past het beste bij de kijktafel die ik nu aan het maken ben.
Geel.
Nou, dat zou kunnen.
Of rood.
Of nee, maar ik zal zeggen wel aan voor de luisteraars hoe die onderzetters eruit zien. Er is een onderzetter, die is een beetje lichtblauw en met de tekst: Lieve God, wij bidden voor. En de andere zijde is: Dank u wel voor deze dag, in het roze. Dank u wel voor deze dag, past bijvoorbeeld goed in de zomer. Voor de lente, paastijd, een onderzetter waar de tekst op staat: Leven, het nieuwe leven. Het is ook een onderzetter die je kan gebruiken als je niet meteen gelooft in de verrijzenis, maar het leven van de lente wil vieren. Het boek is ook bedoeld voor, je kan het ook gebruiken als je niet gelovig bent en toch je inspiratie zichtbaar wil maken. Dus ik heb geprobeerd teksten te vinden waar iedereen in zich zou kunnen vinden. En de keerzijde van die onderzetter heet Om een betere wereld. Die is paars, bruikbaar bijvoorbeeld voor een kijktafel in de 40 dagen tijd of een kijktafel als je iets wil neerzetten over hoe je met vluchtelingen om wil gaan in deze tijd. Om een betere wereld. De derde onderzetter heeft de tekst Blij dat u er bent voor ons. Bijvoorbeeld geschikt voor de tijd van na Kerstmis of Pinksteren. En de andere kant is een beetje donkerblauw en daar staat op Bewaar in uw hand. Dat is de onderzetter die ik ga gebruiken voor de kijktafel voor aller zielen. Omdat als ik bid voor de gestorvenen, vraag ik aan God of hij ze wil bewaren in zijn hand. Dus ik zet die onderzetter op mijn kijktafel.
Bewaar in uw
hand met daarop het lichtje. En ik zal het afmaken, want er zit nog een onderzetter in het boek, de 4e. Die heeft aan de ene kant de tekst Dank u wel voor alles wat groeit en bloeit. En aan de andere kant de tekst Verlangen naar Kerstmis. Geschikt voor de adventsperiode.
Mm-hmm.
Waar je bijvoorbeeld 4 lichtjes op je kijktafel zet en de onderzetter de eerste zondag op bij de eerste lichtje zet, de tweede bij de tweede, derde. Je verschuift het onderzettertje en zo kom je steeds dichter bij Kerstmis toe. En die onderzetters zitten dus achter in de kaft van het boek als een soort cd-diskjes, zeg maar. En je kan ze daar ook weer in opruimen. Maar ik heb er eentje uitgekozen voor de kijktafel voor alle zielen en dat is de blauwe onderzetter met de tekst Bewaar in uw hand. Nou, dan komen we bij het onderdeel, het 4e onderdeel, het symbool.
Nou gaat het ingewikkeld worden, of niet?
Nee, het is niet ingewikkeld. Een eerste, een symbool, ik heb een beetje een, is eigenlijk een voorwerp of een afbeelding wat verwijst naar een andere werkelijkheid, naar een niet zichtbare werkelijkheid. En alle mensen hebben in zich een symbolisch bewustzijn, kinderen en volwassenen. En er is geen onderscheid tussen kindersymbolen of een volwassen symbool. Want het is een voorwerp of een afbeelding, zoals die afbeelding met die voetstapjes in de sneeuw. En het verwijst naar een andere werkelijkheid. Voetsporen van Jezus. Maar ik had net dat voorbeeld van die zakdoek. Het is een gewone zakdoek. Maar het is de zakdoek van God die mijn tranen afwist als ik bij hem aangekomen ben in het hiernamaals. Dus dit, of in de hemel. Het is een gewoon voorwerp en het verwijst naar een andere werkelijkheid. En ook kinderen begrijpen dus heel goed hoe een kijktafel werkt. En als ze klein zijn, zet je hem gewoon neer. En als ze groter zijn, kan je er ook over praten. Maar eigenlijk vertelt de kijktafel al jouw verhaal, maar dan zonder woorden. Symbolisch bewustzijn. Als theoloog ben ik ervan overtuigd dat als je geen goed gevuld symbolisch bewustzijn hebt, dat je niet religieus kan zijn, laat staan godsdienstig. Symbolisch bewustzijn is een plek binnenin je, zeg maar, een stukje van je ziel, een deel van een mens, en het ligt dicht bij bijvoorbeeld de plek waar muziek binnenkomt, of poëzie. Het is de plek in ons waar beelden en metaforen en gevoelens zijn opgeslagen.
Dus er is iets anders dan herinneringen aan beelden?
Ja, maar die zitten daar wel in okay. Dat symbolisch bewustzijn. Ik had het proberen beter uit te leggen. Bijvoorbeeld wat ik in het begin van het programma vertelde over die foto's met die afbeeldingen. Als je zo'n afbeelding ziet, hoort daar een heel verhaal bij. Een hele wereld zit daarachter.
Mm-hmm.
En zo kan ook een voorwerp een herinnering met zich meedragen. Maar het is meer dan een herinnering. Het verwijst naar een andere werkelijkheid. Maar ik heb een steentje. Heb ik meegenomen van een vakantie uit Frankrijk. En voor iemand anders is dat een gewone kiezel. Maar voor mij zit in die steen eigenlijk die hele vakantie verborgen. Alle mensen die nu luisteren, als ik tegen de mensen zou zeggen, kijkt u even in uw tas, of op uw schoorsteenmantel, of in het laadje van het dressoir, dan zit ze dat vol met symbolen. Ja?
Ik denk dat iedereen wel een steen of een schelp van de vakantie heeft.
Ja, maar mensen hebben bijvoorbeeld ook een horloge van hun vader,
mm-hmm.
Die overleden is. Of een armbandje wat je gekregen hebt bij de geboorte van een kind. Of een voorwerp wat je gehad hebt van een dierbare vriendin. Of je doopkaars die je herinnert aan je doop. Ja, we hebben die dingen al staan. En zou je ze een plekje geven op de kijktafel, dan zeg je opnieuw weer, van dit verhaal is voor mij belangrijk. Hij vertegenwoordigt die persoon. Dit waar ik in geloof.
Mm-hmm.
Begrijp je?
Ja,
of is het nog ingewikkeld?
Nee, helemaal niet. Ik begrijp okay. Het heel goed. Ja.
En ik denk zeker als je kinderen opvoedt, dat je dus ook de taak hebt om hun symbolisch bewustzijn te voeden. Want ik ben katholiek en ik geloof in de sacramenten. Maar hoe kan ik bijvoorbeeld geloven in het sacrament van de Eucharistie als ik niet de ervaring heb dat een gewoon voorwerp, een beker gevuld met wijn, kan verwijzen naar een andere werkelijkheid en die zelfs tegenwoordig stelt? Ja? Het is bloed van Christus, stelt Christus tegenwoordig. Dus als ik niet weet van dit voorwerp verwijst naar een andere werkelijkheid, als ik daar niet mee word opgevoed, als ik daar niet mee word ingeleid als kind, hoe kan ik dan bijvoorbeeld in zoiets als een sacrament geloven? Dus ik denk dat er een basis gelegd moet worden in het gewone leven. En dat mm-hmm. je dan bijvoorbeeld ook in een sacrament kan geloven. Omdat je daar, je ziel moet daar al in voorbereid zijn, in gevoed zijn.
Ja, ik zie hier een mooi voorbeeld van Stille Zaterdag, Dag van Stilte. Daar zie ik dat je in die kijktafel heb je met drie stenen op elkaar.
En op welke pagina staat het?
95. Heb je de stenen geschikt tot een gesloten graf? Dat zijn niet meer drie steentjes van een strand of een vakantie.
Ja, ja.
Maar dan verwijs je ineens naar het graf, het lege graf ook.
Ja, ja.
Want er ligt geen Jezus-poppetje in.
Nee. Beslist niet.
Nee.
Dan zou ik afbreuk doen aan het mysterie van de verrijzenis.
Ja.
Ja?
Maar hoe zouden kinderen dat spelen? Weet je ook niet.
Ik zou er geen probleem mee hebben als ik mijn kleindochter daar een Playmobil poppetje in zou leggen en zeggen dat is Jezus.
Ja.
Maar als
en dan wordt het Pasen en dan wordt het het poppetje verstopt.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ze zouden daar zo mee mogen omgaan. Maar ik vertel een lege grafverhaal.
Mm-hmm.
Ja, dat is het Bijbelse verhaal.
Precies.
Ja, dus ik probeer wel, maar het mag wel aangepast worden aan het niveau, zeg maar, van degene die de kijktafels zien. Maar ik zou, als ik kinderen had, nooit een lege poppetje in het graf leggen.
Nee.
Ja, want ik...
Maar zoals de kijktafel is, een heel contemplatief gebeuren, de tekst die jij daarbij zet, is dat ook, hè? Schik de stenen tot een gesloten graf. Nadat Jezus is gestorven, wordt hij 's avonds van het kruis afgenomen en in een rotsgraf gelegd. En dan komt het is stil in de graftuin. Het is Sabbat, de zevende dag, de rustdag voor de Joden. Daar zit zoveel in.
Ja, ja. Ja, in alleen die drie stenen die tot een graf geschikt zijn.
Ja.
Dus dat vertelt eigenlijk het Bijbelverhaal, maar in mijn woorden.
Mm-hmm.
Ja?
En zo heb je ook, ik ga gewoon eventjes door op die pagina, Goede Vrijdag, dag van lijden en sterven.
We gaan nu even terug in de tijd.
We gaan even terug in de tijd, ja, dat kan hè, met zo'n boek.
Ja.
Dat kruis wat jij daar hebt opgericht, dat is heel bewust denk ik, gewoon van twee takjes gemaakt en een touwtje erom.
Ja.
Dat is geen fantastisch kruis met edelstenen en goud. En
nee,
dat is heel bewust hè.
Ja. En iedereen kan dit ook maken.
Ja.
Ja, want ik probeer ook voorbeelden te geven in het boek. Dat je denkt van, hé, dit is een haalbare kaart. Dat kan ik ook. Want je hoeft niet een hele huis vol te hebben, vol met spulletjes en weet ik het hoeveel schalen. Ja, ik heb het omdat het mijn core business is.
Ja.
Maar als ik een gewone thuis zou zijn en ik heb een baan en twee kinderen en hartstikke druk, dan kan ik toch deze Goede Vrijdag kijktafel maken.
Nou,
omdat je er weinig voor nodig hebt.
Maar dan ga ik eventjes naar bladzijde 82. Ellie.
Ja.
Want op een gegeven moment ben jij bezig met al die dingetjes vinden. En dan, dan word je natuurlijk ook wel heel esthetisch. Want ik zie daar een prachtig glas. Maar een gebroken glas eigenlijk. Ik weet niet, dat heeft een speciale naam. En dan daarnaast zie ik de geodes uit Idar-Oberstein. Ik weet toevallig dat die daar vandaan kunnen komen.
Ja, ja.
Hè? Nou, dat zijn niet zomaar steentjes die je langs de spoorlijn hebt opgeraapt.
Nee, dat is ook zo. Maar ik heb ooit die geodes gekregen.
Ja.
Ik heb ze gekregen toen ik trouwde.
Oh,
en dat weet niemand en dat hoeft ook niemand te weten. Maar ik heb die geodes gekregen toen ik trouwde van een vriendin. En nou, met een verhaal, het verhaal weet ik niet meer helemaal, maar het had iets te maken met dat dat je wel samen bent, maar ook twee helften, zeg maar. Dat je niet alles samen hoeft te doen, want als die twee helften apart zijn, ook heel kostbaar. Want het flonkert aan de binnenkant.
Ja,
maar je
ja.
kan ze ook samenvoegen tot een geheel.
Kijk.
En die heb ik dus gewoon eigenlijk mm-hmm. in dat laadje liggen.
Ja.
En ik heb ze nu gebruikt voor een eenvoudige, dit is een stap-voor-stap voorbeeld. Het is gewoon een winterkijktafel
mm-hmm.
met een thema. In dit geval bescherming.
Ja, en zo staan er echt heel veel voorbeelden in dit boekje. Ik zag ook bij...
Maar dat vogelhuisje bijvoorbeeld, dat koop je gewoon in het tuincentrum, begrijp je?
Dus
dat is weer haalbare kaart.
Ja.
En ook zonder die geodes was deze kijktafel... Zou die prima functioneren.
Ja, en als je iets vindt wat misschien qua kleur niet zo past, kun je het altijd schilderen, toch?
Ook dat, ja.
Ja. Ik zag bij de 40 dagen tijd, ja we gaan echt terug, van Goede Vrijdag naar de 40 dagen tijd. Daar heb je ook een soort bijna retraite-achtige opzet.
Ja, het is een serie.
Ja.
Ja, want de 40 dagen tijd zijn natuurlijk 40 dagen. Zes zondagen. En daar heb ik een serie van gemaakt, zodat je elke week die kijktafel kan laten groeien op weg naar Pasen.
Prachtig.
En in dit geval een van woestijn naar paastuin.
Ja, dat heb je niet gedaan bij de advent, zag ik.
Nee. Maar bijvoorbeeld op onze site, www.geloventhuis, maken we wel altijd een 4 weken kijktafel.
Oké.
We gaan hem dit jaar, hebben we hem net bedacht. Want daar is ook een redactie. We zijn met 4 voor de website Geloventhuis. En het gaat heten De Deur Gaat Open. En daar komt een verhaal bij met 24 kleine... Die heeft als in 24 stukjes wordt verteld. Voor elke dag van de advent kan je een stukje van het verhaal lezen. En op de zondagen van de advent kan er een kaarsje aangestoken worden en gebeurt er iets op de kijktafel.
Ja.
Totdat het kerstmis is. Maar ik heb het in het boek niet gedaan voor de advent.
Okay. Andere vraag. Nou maak jij die zaken? Ken je mensen die ze maken en die daarop reageren?
Ja. Wij hebben een Facebookpagina bij Geloventhuis. Waar mensen reacties kunnen geven. En wij krijgen ook voorbeelden toegestuurd van foto's van kijktafels die mensen thuis hebben gemaakt.
Dat is leuk.
Of nagemaakt.
Ja.
Maar mensen geven er altijd hun eigen draai aan, want het mm-hmm. is met hun spulletjes gedaan.
Ja.
Parochies die zeggen we gebruiken het in de kindernevendienst. Leerkrachten die zeggen, jeetje, dit is een goed middel, had ik dat maar eerder geweten.
Oh ja?
Ja. Ja, Voor de vaste heb ik 3 keer een serie kijktafels ontwikkeld die bruikbaar zijn in het onderwijs voor Vaste Actie Nederland. Mm-hmm. En die zijn in de afgelopen jaren ook op heel veel scholen hebben die ook gestaan.
Heeft dit een taak binnen de catechese, denk je?
Ik denk het wel.
Ja?
Als je mijn enthousiasme hoort over en ook de voorwaarden over dat je bezig moet zijn in de geloofsvoeding ook met symbolisch bewustzijn, dat te vullen. Zou ik elke kindernevendienst bijeenkomst bijvoorbeeld, ik zou zo'n een kijktafel neerzetten.
Ja.
En zo zou ik beginnen met een kaarsje aan te steken en het verhaal al zichtbaar hebben gemaakt met een kijktafel.
Ja, dat geeft ook genoeg associaties, hè?
Ja, zeker weten. Ik wil even heel snel, aan de mensen laten zien welke symbolen je voor alle zielen zou kunnen gebruiken.
Graag.
Bijvoorbeeld, ik heb een klein zakje van bruine stof gevuld met allerlei verschillende soorten steentjes. Ik maak een kijktafel.
Nou, rammel er maar eens even mee. Ja.
En het zijn gladde steentjes, hoekige steentjes, met scherpe randjes, maar ook hele mooie ronde steentjes. En stel, ik zet een foto neer van mijn ouders leven nog, maar stel van mijn vader die overleden is. En dan leg ik daar dit zakje bij. Op die kijktafel. En er staat dan ook een foto van degene die ik herdenk. En dat doe ik speciaal omdat die steentjes dan staan voor de herinneringen die ik heb.
Mm-hmm.
De fijne herinneringen, maar ook de nare herinneringen. Want bijna elk mens is ook gekwetst in zijn leven. En ik vraag ook, God, bewaar die in uw hand. Dus met zo'n zakje met steentjes voeg ik iets toe van mijn verhaal over deze overledene. En ook genees mij van binnen.
Ja.
Van de dingen die ik heb meegemaakt.
Ja, maar zo heb ik een hele andere associatie bij dat grind. Toen ik mijn vader wegbracht, moest hij over een grindpad lopen. En dat duurde zo lang.
Ja.
Dat was vreselijk. En dat geknars van dat grind. Die kilometer naar het graf. Ik hoor het nog steeds.
Verschrikkelijk, ja. Maar jij zou dus, als je gewoon grindsteentjes daar neerlegt, zou je dat moment in herinnering brengen van de uitvaart.
Ja. Witte stenen waren het ook nog. Ja.
Een ander iets. Ik kwam in een kratje een klein kaarsje tegen, wat in de kerk aangestoken is in de paasnacht. Iedereen kent wel zo'n klein wit kaarsje waarop een alfa en omega staat.
Ja, ligt ook nog in de la bij mij.
Ja.
Ja.
Stel dat ik die op de kijktafel leg, dan stel ik daar, zeg ik, dan ga ik er een soort paasverhaal van maken op alle zielen. Dan zeg ik van, Christus is ons voorgegaan naar de hemel, daar een plaats voor ons bereid. Dat symboliseert dat paaskaarsje. Hij is ook de eerste die verrezen is. En ik leg er een sleutel bij. Een houten sleutel, een keer gevonden op een kerstmarkt. En als symbool van, maak de hemelpoort open, ook voor mij. Als ik doodga. Nou, dus het zijn 2 dingen die, zeker zo'n paaskaarsje heeft bijna iedereen. En daarmee kan ik ook een allerzieker verhaal vertellen.
Ja.
En ook iets van mijn geloof in de, ja, hoe ik ook geloof dat Christus ons voorgegaan is in de dood en in het verrijzen.
En op het moment dat de kleinkinderen op bezoek komen, kun je ze uitleggen. Want die gaan natuurlijk kijken, die zijn dat gewend.
Dat heeft oma nu weer op de kijktafel, precies.
Ja.
Ik leg nu op de kijktafel een steen in de vorm van een hart, een keer gevonden in het bos. En dat zal niet iedereen hebben, maar met alleen een vlinder gaat het ook. Een pop, is echt waar een rupsje in heeft gezeten, een pop van de zijderups, en een vlinder. En in het Grieks is het woord ziel en psyche hetzelfde, of het woord ziel en vlinder is hetzelfde woord, psyche. Maar als ik daar een vlindertje op leg op mijn allerzielenkijktafel met zo'n pop, zeg ik eigenlijk ook iets over hoe wij veranderen na de dood. Hoe we door een metamorfose optreedt. Het beeld wordt ook in het kijktafelboek gebruikt met Pasen.
Mm-hmm.
Een andere manier zou, stel dat ik niet het kijktafelboek heb en niet de onderzetter, dan loop je bij de Xenos. Ik krijg helaas er geen geld voor deze reclame. En vind ik een grijs kruisje, een grijs onderzettertje waar een vaccinelichtje in past, in de vorm van een kruisje. Nou, ik geloof 2,50. En juist omdat het een vorm van een kruisje is en dat lichtje daarin, zeg ik eigenlijk ook wel iets over mijn geloof in God. Dat, of hij voor ons wil zorgen. Dat zou ook heel goed passen op mijn kijktafel. Voor allerzien. Of een steentje. Een kaars in de vorm van een steentje. Ja. Als ik dat vlammetje aandoe, dan gaat dat steentje eigenlijk smelten.
Ja, ik vind het wonderlijke ding.
Je verdriet wordt ook minder in de tijd. Als ik iemand herdenk die al 30 jaar dood is, bijvoorbeeld zoals mijn zusje, dan zou dit steentje daar heel goed bij passen.
Mm-hmm.
Dan zeg ik namelijk ook, ik denk nog wel eens aan je Joke, maar het verdriet is eigenlijk ook weg. Het is ook gesmolten.
Ja.
Yes? Dat kan je symboliseren kleiner. Met zo'n eenvoudig steentje. Uit het tuincentrum. Nou ja, dan dat moet je dan echt kopen. En een kaarsje met in herinnering. Prachtig natuurlijk voor op de allerziele kijktafel.
Ja.
Ik ben het een keer tegengekomen in een winkel met woninginrichting spulletjes.
Mm-hmm.
En ze hadden heel veel van zulke kaarsjes met allemaal verschillende teksten. En toen heb ik dit onderzettertje gekocht. Maar je kan ook wierook gebruiken. Want als ik wierook hier een wierookhoudertje op de kijktafel zetten, als ik wierook aansteek, zeg ik ook van, laat mij gebeden omhoog stijgen tot het aangezicht van God. Zo gebruiken we ook, en het geeft ook eer aan de doden. Het herinnert ook aan de absoeten in de kerk, maar je kan het ook gewoon gebruiken. Gewoon in de zin van dat je gebeden meegaan met de rook omhoog naar God. Nou, zo heb ik min of meer uit mijn dressoirlaartje dus een aantal dingen gehaald.
Mm-hmm.
Als voorbeeld van symbolen die ik op de kijktafel gebruik voor alle zielen die toch allemaal een eigen verhaal met zich meedragen.
Ja.
En ook een ander verhaal en een ander aspect. En je moet natuurlijk niet al die dingen, want nu staan al die symbolen bij elkaar op de kijktafel. Eén ding tegelijk.
Ja,
is meer. Ja?
Ja, het is niet echt esthetisch opgebouwd.
Nee, maar als de mensen het nu zouden zien, nu ligt dat kruisje, dat grijze kruisje op de kijktafel. Een steen in de vorm van een hartje en de vlinder en de pop. Nou, dat is een mooie, harmonieuze kijktafel.
Precies. En,
precies.
Voor de mensen die verder in het boek kijken, want we hebben alle zielen, maar alle heiligen, had je ook een heel mooi voorbeeld.
Ja.
Hoe kwam je aan die plaatjes, zeg?
Ja, van een vriendin gekregen die zei, joh Ellie, weet jij dat er poesieplaatjes zijn van heiligen? Ik zei, nee. Nou, zegt ze, ik heb er een blad gekocht.
Ja.
Nou, en dat heeft echt wel 3 of 4 jaar bij mij in de kast gestaan, zo van, zal ik er ooit nog eens iets mee doen?
Mm-hmm.
En jawel, ik heb er een kijktafel van gemaakt voor Allerheiligen.
Welke bladzijde was dat?
Het staat op bladzijde 55.
Kun je even zeggen wat daarbij staat? Want dat vond ik
intrigerend. De kijktafel heet, heiligen zijn mensen waar licht doorheen schijnt.
Kijk.
Want ik heb die poesieplaatjes in een cirkel gezet en daar binnenin een lichtje. Zodat dat lichtje, zeg maar, door de openingen schijnt waar die poesieplaatjes van al die heiligen aan elkaar zitten. En op een hemelsblauwe ondergrond met roosjes erbij. En ook Jezus staat ertussen op de poesieplaatjes. Dat zag ik later. En toen dacht ik, nu is het helemaal een mooi verhaal. Want dit zijn wel poesieplaatjes waarop een aantal heiligen zich rondom Jezus heeft geschaard. Ja, en zo zijn de heiligen ook aanwezig in de hemel. En heiligen zijn mensen waar licht doorheen schijnt, is een uitspraak van een meisje die ik ooit met een kerkrondleiding had. En die zei die keek naar de gebrandschilderde ramen en die zei, heiligen zijn mensen waar licht doorheen schijnt. En die heb ik eigenlijk altijd onthouden en is zo in dit boek terechtgekomen.
Ja, kinderen begrijpen symbolen, hè? Dat zei je al.
Absoluut.
Je eigen verhaal op een schaal, dat las ik op bladzijde 11 van jouw boek. Je eigen verhaal op een schaal. Nou, mijn verhaal kan niet op een schaal, hoor.
Nee, maar je kan wel een klein stukje van jouw verhaal op een schaal zichtbaar maken.
Ja. En waarom zou je dat doen en hoe pak je dat aan dan?
Nou, daar hebben we het natuurlijk nu uitgebreid over gehad. Maar waarom je het zou doen, is omdat je daarmee iets naar buiten brengt wat in jezelf leeft. Als ik nooit iets vertel over dat ik geloof, bijvoorbeeld aan mijn kinderen, hoe kunnen ze het dan weten?
Ja.
Dus ik moet daarover vertellen. Maar ik kan ook de beelden van ons geloof zichtbaar maken. Mijn inspiratie zichtbaar maken. En het eerste hoofdstuk van het boek heet De Kijktafel, een verhaal op schaal.
Ja.
En eigenlijk was dat de werktitel van het boek. Want ik zet letterlijk een schaal neer en daarop vertel ik een verhaal. Maar als je de uitdrukking anders ziet, is schaal ook iets wat verkleind is. Dus ik vertel mijn verhaal op een kleine, eenvoudige manier.
Zo had ik dat nog niet bekeken. Ja.
Zo Maar dat is omdat het dan twee betekenissen heeft, was het een te ingewikkelde titel. En daarom is het boek gewoon kijktafelboek gaan heten.
Ja, daar kun je geen bijl aan vallen.
Hè? En, want je combineert dus op een schaal betekenisvolle dingen, het seizoen, persoonlijke herinneringen en symbolen. Mooi gerangschikt op een decoratieve schaal. Een tafeltje dat je regelmatig verandert naar gelang de seizoenen wisselen. En dit tafereel noem je een kijktafel. Ja? Sommige mensen zeggen inspiratiehoekje of aandachtshoekje. Maar kijktafel is een neutrale term en daarom hebben we het boek zo genoemd. En met een kijktafel kan je iedere keer iets oproepen van een aspect. Bijvoorbeeld ook van een feest, van een gebeurtenis. Je kan een kijktafel maken bij een verjaardag of als het jouw verhaal maar vertelt.
Ja.
Ja, jouw ideeën, jouw geloof, jouw thema wordt letterlijk present gesteld. En daarmee wordt het ook voor jezelf meer werkelijkheid. En groei je er zelf ook van als je ermee bezig bent. De ervaring is, bijvoorbeeld ook tijdens workshops die ik geef, dat mensen die komen, dat ze altijd zeggen, wat was dit een leuke, goede avond. Wat heb ik hier veel geleerd. Wat ben ik hier blij van binnen van geworden. Ja, en mensen raken, je wordt er echt meer door geïnspireerd. En als je het niet kan, koop het boek en leg het open op je salontafel, want dan heb je eigenlijk al op papier een kijktafel. Maar het zijn dan wel mijn voorbeelden. Maar ook deze voorbeelden, die kunnen je ook al gespreksmogelijkheden geven. Het is ook, het is een kijkdoelboek, maar best, het staat niet als salontafelboek, zeg maar. Omdat het ook prachtig is uitgevoerd met mooie foto's, goede kleurstelling. Nou ja, het is ook een aantrekkelijk boek om in te bladeren.
Ik ben het helemaal met je eens. Ja.
Ja.
Je noemde het woord workshop.
Ja.
Waar geef jij workshops? Hoe kunnen mensen zich inschrijven voor een workshop?
Op de website www.geloventhuis.nl.
Mm-hmm.
Wordt regelmatig aandacht besteed. En ook als je lid bent van onze Facebookpagina krijg je daar sowieso bericht van. Waar in het land een workshop wordt gehouden. Maar als je zelf geïnteresseerd bent en je hebt minimaal 12 mensen kan je vinden, bijvoorbeeld, en je haalt ze bij in een zaaltje bij elkaar, dan kom ik met allemaal spulletjes en ga ik samen met de mensen aan de slag. Rond het, bijvoorbeeld lente, Pasen of zomer in relatie met Pinksteren of herfst met feesten van november, bijvoorbeeld ook Sint Maarten of Sint Nicolaas. En het is. En ik doe die workshops aan de hand ook van de vragen die in het boek staan. Dat ze een soort kapstokvraagjes zijn voor jezelf om tot een mooie kijktafel te komen.
En moeten mensen dan ook zelf een eigen symbool meenemen?
Dat mag, maar dat, dan doe je als je een symbool van thuis meeneemt,
mm-hmm.
dan heb je daar al jouw verhaal bij bedacht. Dus eigenlijk doe je dan hetzelfde als je thuis al hebt bedacht, maar als je dus kijkt wat er is en daaruit kiest, dan komt er ook een proces in jezelf op gang. Van, oh ja, dat hoort er ook nog bij. Of zo heb ik nog niet over nagedacht. Ja, dan, sorry, dan
volgens
wordt het
mij,
levendig.
Volgens mij kunnen we nog uren hierover praten. Gaan we niet doen, want het programma zit erop. Ellie, ik dank jou hartelijk. Ik ga nog een keer de titel noemen. Het kijktafelboek Maak je inspiratie zichtbaar. Uitgegeven bij uitgeverij Adveniat. En als u meer wil weten, bel dan even met Radio Maria. Dan krijgt u alle adressen. Of had je nog een.
Nee, maar het boek is gewoon in de boekwinkel verkrijgbaar.
Ja.
Ook bij Adveniat. Ook te bestellen op de website www.geloventhuis.nl. Waar niet alleen kijktafels staan, maar ook versjes, gebedjes, bijbelverhalen, prentenboeken. Iedere keer rond een ander thema. Het is een ontzettend leuke site voor mensen die met kinderen te maken hebben.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Programma gemist? Radio Maria biedt de mogelijkheid om programma's terug te luisteren. Dit kan dankzij jouw financiële bijdrage. Live Radio Maria luisteren kan natuurlijk ook, via internet of DAB+. Radio Maria. De boodschap is helder.